De tekstwoorden voor deze morgenuren vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. Het vijfde hoofdstuk, het vijfde vers. Romeinen 5, vers 5, waar het woord des Heren aldus spreekt en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Tot zover. Zijn wij hierboven Pinksterzegen. En let in de eerste plaats een ogenblik op de hoop die niet beschaamt. In de tweede plaats op het waarom die hoop niet beschaamt. Namelijk vanwege de liefde Gods die in de harten is uitgestort. En in de derde plaats, hoewel dat eigenlijk ook wel op de voorgrond mag staan. Door de Heilige Geest die gegeven is. De werkmeester van deze weldadigheid en trouw. Geliefde, dit hoofdstuk van de apostel Paulus aan de Romeinen getuigt van een onuitsprekelijk groot goed, namelijk die gerechtigheid die redt van de dood, die verworven is buiten ons, zonder ons, door de Heer Jezus Christus, die voldaan heeft aan Gods heilig recht en al Gods deugden heeft verheerlijkt. Hij heeft dus de verhouding die geheel en al vernietigd was door de zonde, waarin wij in en uit Adam allemaal hopeloze mensen geworden zijn, vreemdelingen van God en van zijn verbonden, zonder God en zonder hoop in deze wereld. Hij heeft die muur, die kloof, die afstand, die heeft hij overbrugd. Hij heeft deze afstand overbrugd door zelf te willen zijn de weg, de waarheid en het leven. Door zelf een verse en levende weg te zijn die hij door zijn bloed heeft ingeleid, toen hij verbrijzeld werd en verdrukt, om al zo een gerechtigheid tot stand te brengen, die niet vergaat en die voor God bestaan kan. Niet ons of mijn hebben van deze gerechtigheid kan de grond zijn der zaligheid, maar het ingesloten zijn door Gods eeuwige liefde in deze gerechtigheid is de veilige grond waarop Jacob zalig wordt. Waarom ook diegene zalig wordt die hij heeft uitverkoren, die het leven moest laten in de schoot der moeder. Om welke gerechtigheid ook zalig wordt diegene die nooit hier op deze aarde enig vermogen, enige kennis heeft kunnen oefenen door middel van het verstand en door de uitdrukking naar buiten, omdat ze zalig worden alleen omdat eeuwige liefde die gerechtigheid heeft aan en toegebracht. De apostel spreekt hier dus over het fundament dat door de Heere zelf gelegd is. Het fundament waaruit alle vrede, alle blijdschap, alle hoop, alle verwachting, alle toeleiding uit voort kan vloeien en vloeit. Namelijk dat de Heere God de weg heeft vrijgemaakt om zijn eeuwige trouw en liefde weg te schenken aan wat in zichzelf verloren, geesteloos en hopeloos erbij ligt. Immers als het gaat in het vijfde vers over de hoop, die ook een vrucht is uit die gerechtigheid Gods in Christus Jezus. Als het gaat over de hoop, en wij noemen even de tegenstelling daarin, dan weet u dat wij hopeloze zondaren geworden zijn. al geloven wij dat niet. Dat de mens dat niet gelooft, komt ook uit daarin dat hij zijn hoop op allerlei zaken en personen stelt. Op allerlei dingen. Een van de heidense wijsgeren zei, het zijn van de mens wordt uitgemaakt door wat hij hoopt en hoe hij hoopt. Hoop is in die zin een vrij algemeen iets. Maar bij alle heidenen wordt de hoop gekenmerkt, bij alle godsdiensten, door het ongewisse. Het kan goed, het kan slecht uitpakken. De hoop is geen hoop die niet beschaamt. De mens hoopt op allerlei zaken, ook de natuurlijke mens, hij hoopt. De schrift spreekt daarvan van een hopen of betrouwen zetten. Hopen en betrouwen komt heel dicht bij elkaar in haar bedoeling. Die betrouwen stellen op goed, op staten, op landen. Zij noemen de landen naar hun namen. De innerlijke overlegging hun harten is dat hun huis zal staan tot in eeuwigheid. Maar de mens die in waarde is, die zo waardig is in zichzelf met zijn hoop, blijft niet. Hij heeft geen verstand. Hij wordt gelijk de beesten die vergaan, zonder hoop, zonder verwachting, zonder enige goede uitkomst. Ach, de Psalm 62 spreekt ervan. Word niet ijdel als het vermogen gedurig aanwast. Waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Zo wordt ge door geen schijn bedrogen. Het hele Oude Testament is er ook al mede vervuld met die valse hoop. Die valse hoop. Die zo sterk openbaar komt in dat volk waarin de Heere zijn woord deed verkondigen. Want wat bemerken wij daar nu in? Hoe de Heere afmaant van de hoop op de volkeren rondom. Ze zijn als een rietstaf die de hand doorboort. Hoe hij afmaant van de hoop op het vlees, want vervloekt is die man die vlees tot zijn arm stelt. En wiens vertrouwen niet is de Heere God. Och, in allerlei omstandigheden merk je dat de hoop van Adam gaat uit naar personen, naar schepselen en naar zichzelf. En naar zichzelf. Want op zichzelf hoopt hij het allermeest. In allerlei schakeringen komt zijn hoop openbaar. Buiten de kerk en in de kerk, daar komt een hoop openbaar. Ja, u hebt misschien ook wel veel gehoopt in het leven. En niet alleen van zaken en dingen buiten u, maar ook in u. Dat je zegt, nou hoop ik zo dat dit nu voorbij is. En nu hoop ik zo dat ik daarvan verlost ben. En nu hoop ik zo dat ik al zoetjes voortgaande vast en bevestigd mogen zijn. Dood naar het vlees. Leven naar de geest. En dat ge in die hoop zeer beschaamd telke malen weer uitkomt. Want dat die hoop aan alle zijden werd ondergraven door de ervaring. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Ja, zegt u, maar dat geldt van een bekeerd mens. Nu ja. Een bekeerd mens dan. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Er is een wet in mijn leden die strijd voert en mij gevangen neemt. Ik ellendig mens. Als je daarop hoopt, dan hoop je op het vlees. Dan hoop je daarin op jezelf. Dan komt ook daarin uit. Hoe dwaas en onvernuftig wij zijn. Dat we geen wijsheid hebben en geen verstand en onvernuftiger dan iemand. En de wetenschap der heiligen niet hebben gekend. Komt dan zo uit. Door de ontdekking van de Heilige Geest. Dat alle hoop in ons een ijdele hoop is. Doorgaans is het met ons zo dat we willen vluchten en we kunnen overal heen. De een vlucht hierin en de ander vlucht daarin. Een derde is heel goed bekeerd, het is in geen hoek geschiet, daar heeft hij zijn zekerheid in. En een ander die is gerechtvaardigd met medeweten van zichzelf waar hij in vlucht. En ik zou nog verder willen gaan, een ander die vlucht in het geloof. Zegt, ja, dat is nou eenmaal mij geschonken en dat heb ik. Dat gaat nooit meer weg. Ja, zo vlucht de mens overal heen. En toch, de werkelijkheid kunnen we ons lang ontveinzen. Maar als we bij het geestelijk huisgezin mogen behoren, dan komt er een ogenblik dat je bemerkt, wat baat het mij nu? Wat baat het me nu? Niet alleen dat ik de hele wereld zou gewinnen, maar dat ik alle geestelijke zegeningen meen te hebben. En dat ik zus en zo ben en dat ik dit geloof of dat geloof, wat baat het mij nu? Want er is maar één lossing voor mijn ziel, dat is Christus alleen, zijn gerechtigheid. Die alleen voor God bestaat. Ach, dat is een, laat ik zo zeggen, dat is omdat we daar zo mee behept zijn, want je moet niet te gauw denken dat je daarboven verheven bent. Maar omdat het ons als het ware ingegoten is, die ijdele hoop, terwijl we eigenlijk zouden moeten verstaan dat het met ons hopeloos is. Want het is eigenlijk maar een rare vertoning. Een mens die God en alles kwijt is, die hoopt maar. En er is geen grond voor de hoop. Maar goed, we zitten ervan doortrokken van die hoop. Daar zou je, maar als de bedoeling niet uren over kunnen praten, wat er zo in dat zielengedachte leven van die mens omgaat, waar die op hoopt. En ja, daarin zoals ik u reeds zeide, komt hij elke keer weer bedrogen uit. Met wie? Met zijn eigen. Met zijn godsdienst. Met zijn geloof. Met zijn hoop. Met zijn liefde. Met zijn bekering. Met zijn gerechtigheden. Met alles komt hij bedrogen uit. Totdat hij voor God de rechte stand weer in mag nemen. En gaat zingen. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen aanschouwd met vrolijke ogen. Hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijk eer alom? Dan zou ik. Dan zou ik. Ja. Daar komt de dierbare geest van Christus. Die komt zelf om ons te verkondigen die hoop die niet beschaamt, waar alles beschaamt. Voor de gelovige Israëliet was de hoop altijd een eenzijdig gericht werk. Of een eenzijdige, hoe moet ik het zo gauw zeggen, een eenzijdige verwachting. Die hoop die had iets te maken met het goede. Die had alles te maken met God zelf. Voor het ellendige Sioniet was het. En nu, heren, wat verwacht ik? Mijn hoop, die is op u. Soms spreken ze zelfs, gij zijt mijn hoop. Gij zijt mijn betrouwen. Gij zijt mijn toevlucht. Gij zijt mijn blijdschap. Gij zijt mijn alles. Dan wordt er zelfs niet meer gesproken over het hopen, maar over de God der hopen in Christus Jezus. O geliefde, nu heeft de apostel het hier over een hoop die de vrucht is van de werking van die geest die hij gegeven heeft. De hoop die de Heilige Geest verheerlijkt, de was in al dat wanhopige en hopeloze gewroet van de mens. Die hoop die als een hemelsgevracht verheerlijkt wordt. Daar op al die dorre, hopeloze akkers. Opdat het waarachtig zou zijn, de woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zingen. En de wildernis zal zich verheugen en zij zal bloeien als een roos. Want het sieraad onze Gods is haar gegeven. De hoop die niet beschaamt, is de hoop die de Heilige Geest werkt in de harten. Die hoop is gericht op God alleen. Die hoop is gekenmerkt daardoor dat ze het meest tot openbaring komt daar, waar alles mij hopeloos en uitzichtloos voorkomt. Waar mijn geloof, hoop en liefde mij in de steek laten. Daar verheerlijkt God de Geest de hoop. Dat wordt een hoop die eenzijdig gericht is op de Heere zelf. Op zijn grote en dierbare belofte, waarin hij zijn Jacob voorhoudt. Het is goed en het komt alles eindelijk goed. Het komt goed. De hoop op de heerlijkheid, waarin hij beloofd heeft, ik zal u op saffieren grond vesten. Ik zal u doen wandelen. Ik zal u alle tot mij nemen en uw hoop doen overgaan in aanschouwen. Vol vreugde, vol blijdschap. Die hoop wordt beoefend in alle hopeloosheid, waar de Heilige Geest hem toefluistert, hoop op God. Hoop op God. Die hoop leeft naar zijn gebod. Hoop op God. Wat hoop je toch? Mens, zegt hij tegen ons. Wat hoop je toch? Wat denk je toch? Wat verwacht je toch? Israëls verwachting is de Heere God alleen. Daarom wordt hij genoemd de verwachting Israëls. Nou ja, nou moet je maar goed denken, staat de Heer helemaal niet in de weg, al heb je 1000 vormen van hoop in je leven. Hoor. En dan hoop je hierop en dan hoop je daarop. Wel nee, dat is voor de Heer juist zijn werk wat hij gaarne verricht aan al zijn ellendigen. Om ze te brengen tot erkentenis. Mijn hoop, die is op u. Wat bedoel je daarmee? Alleen maar wat ge zo straks zeide. Op die heerlijkheid, die hoop der heerlijkheid Gods. Nee, dat niet alleen. Dat is volkomen waar. Maar die heerlijkheid Gods, geliefde, die hebben wij zo van nodig ook in dit ons leven hier op aarde. Daarom is het zo'n aangename overdenking, als uit het verbroken verbond der werken een weinig verlost, hem mogen aanschouwen en dienen, zonder vrezen. Dat is zo'n aangename overdenking, want dan is die hoop der heerlijkheid Gods, die hoop die niet beschaamt, die geldt heden. Waarover geldt dat en waarvan? Nou ja, het kan zijn dat het er hopeloos bij staat. Waarmee? Met je geloof. Met je geloof. De Heer heeft toch gebeden dat het geloof niet ophoudt. Ja, maar dan is ons geloof toch al lang bezweken. Bij Caiaphas. Ja, als je ontdekking doet, dat geloof, dat wat wij erop nahouden, dat is eigenlijk precies heender als dat het mooi weer is en we kunnen het aardig geloven. Dan hoop je dat de hemel gunstig gezind is. Dan zegt de mens, ik mag toch geloven, ik mag toch hopen dat ik erbij hoor. Zo spreekt hij dan wel eens. En als hij dan aangenaam nog een ogenblikje gesteld is geweest en hij is nog eens een ogenblik tot een gebedje verwaardigd, zoals hij dat noemt, ja. Dan kijkt de hemel hem heel anders aan. Dan kan hij zich niet indenken dat het slecht met hem zou aflopen. Nee, ach, wat gaat er zo in de mensenhart om? Maar ja, nou kan best wezen dat de andere dag, dat hoeft geen eens een dag te duren, dat je in plaats van zo'n lieve man of zo'n lieve vrouw, die ook nog wat beleefd hebt en ondervonden in het leven, dat je de duivel gelijkt. Dan zeggen, ja, kan dat dan? Ja. Dat hele wezen van u, die hele ziel, één grote modderpoel is. En dat jij er niet uit kunt redden door te zeggen, ja, dat is mijn oude mens. Nee. Maar dat je er beroerd en ellendig van ben. Waar is nou je geloof? Want nou denk je opeens dat de hemel, die is ook veranderd, de Heer is ook veranderd. Jongen, hoe staat het er toch bij met zo weder? Hoe staat het er toch bij? Ja. En dan denk je, wat heb ik nu? Dan is alles opeens het aangezicht. Gods is grimmig voor de mens. En boos, alsof de Heer wil niets met hem te maken hebben. En dan hebben we een dag tevoren hebben we het gehad over het verbroken verbonden werken. En dat hij alleen uit genade zalig wordt, zonder enige verdienste zijnderzijds. En nu? Nou zinkt hij als een baksteen. En nou zou hij geloof nodig hebben en hij vindt het niet. Hij vindt het niet. Maar ik verzeker u, daar, waar hij geen enkele steen der hulp meer aan schoot, en waar de Heilige Geest hem doet verstaan met diepe walging. Wat een schandaal dat hij is. Wat een ellendeling. Omdat hij niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Waaruit al zijn ellendigheid voortvloeit. Daar wordt hij ook geholpen. Daar wordt hij ook getroost. Daar wordt ook gestaan op mijn hopen. Is op u. Dat doet de Heilige Geest. Daar kan de Heere wij niets, maar de Heere alles voor gebruiken. Maar boven alles zijn dierbaar woord. Zijn getuigenis dat hij gegeven heeft aan zijn kerk. Kan hij ervoor gebruiken. Om ons te doen verstaan. En de Geest getuigt dat in de harten. O, getuigt die geest ons, werp het net aan de rechterzijde. Dat is niet mijn bekeerde zijde. Dat is niet mijn nieuwe zijde. Dat is niet mijn godsdienst, dat is niet mijn geloof, dat is niet mijn hoop. Maar dat is hij alleen. Waarvan de profeten getuigd, op hem zullen de heidenen hopen. Op hem. Gij, zijn volk en zijn heidenen, prijs de Heere, zong de dichter. Op hem zullen ze hopen. Zo leert de Heilige Geest een hopeloos mens te hopen. Alleen op God die niet liegen kan. De hoop beschaamt niet. Wordt nooit schande. Nooit onmogelijk. Ge zult het wonder ervaren in uw zielen. De koning heeft geloofd. Vast en zeker. Zelfs te midden van alle verlatingen. Dat het goed was. Dat hij een vader had. Dat hij Gods zoon was. Hij heeft geloofd. O, wat een zegen. als gij dan ervaart niet meer te behoeven te geloven, maar het er alleen op te geloven dat hij het gedaan heeft, hij de voleinder des geloofs. Dat is hoop op God. Dat is hoop op God. Anders proberen we altijd toch nog heimelijk, telke malen weer. En daar zijn wij van doortrokken. Dan proberen we nog hier of daar eigenlijk een iets te vinden, een stukje materiaal in ons, wat we dan hebben en waarmee we de steen van het graf willen afwentelen. Maar het gaat niet. Het gaat niet. Nou, zo kun je doorgaan. De hoop beschaamt niet. De hoop beschaamt niet. Geldt ook voor liefdeloze en hopeloze mensen. Ja, zeg je, maar dat kan toch niet? Want het zal toch juist gaan over de liefde God. Ja, ja, maar toch, Adam wordt voor God door de werking des Heilige Geestes een liefdeloze schurk. Een liefdeloze zondaar. Een liefdeloze verlater. Zo wordt hij voor God. Hij gaat ontdekken dat hij geen sprankeltje liefde heeft. Niets. En waar iedereen spreekt over de liefde en met liefde vervuld is voor alles en iedereen, daar voelt hij zich zulk een hatelijk zondaar, zo vol afzichtelijkheid en boze zweren, dat het hem voorkomt dat de sterren eerder van de hemel zouden vallen dan dat hij zou wenen. Wenen, tranen der liefde. Hij vindt het niet. Daarvan geldt ook de hoop beschaam niet. De Heilige Geest getuigt het hun ook. Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat wij zijn kinderen genaamd mogen worden. Ja, zeg je, maar dat is maar heel makkelijk. Dan kan de mens, nee. Ik zeg niet wat de mens kan, maar ik zeg u wie een mens is. Want wij kunnen wel met een ernstig gezicht net doen alsof we dan maar, nou ja, dan interesseert ons niets meer. Maar zulke duivelskinderen zijn wij. En dat leren wij als we Gods woord gaan geloven. Dan leren wij dat. Met schade en met schande leren wij dat. Eer ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar ach, zegt de zondaar, leer mij uw wet, Heere. Ge zijt op aard en alle schepselen wel. Ach, wie is ik in uw wetten onderwezen? Kijk, dat is altijd zo tegen de rechterleer der zaligheid. Dat is er altijd zo geweest. Waarom? Omdat er in de leer der zaligheid, zoals God hem ontweer, is er nergens op geen enkel front enige eer meer te behalen. Ook niet voor gelovende, lievende en hopende mensen. Want die komen allemaal tussen de wal en het schip hangen en die moeten verdrinken. Maar in hem alleen is alle heil en zaligheid en vastigheid. Nu, tegenover al die hopen die beschamen, waar onverwachts het woord weer klinkt, gij dwaas, in deze nacht zal ik uw ziel van u afwijzen. En wat zult ge geven tot lossing van uw ziel? Tegenover al die hoop die je bij de Israëlieten ook vond en die telke malen weer beschaamd uitkwam. Beschaamt deze hoop niet. Want deze hoop is in de handen van de Heilige Geest. Die leert het, die onderwijst het. Die geeft het hoop op hem. Nu, dan is het een troostrijk woord van de apostel. Voor alle ellendigen die op zulke weg wandelen. En zeggen, het is verschrikkelijk zo'n ellendeling dat ik ben. Is er nog enig dit, nog enig dat? Nu zegt de Heilige Geest, de hoop beschaamt niet. Maar dat is niet jouw hoop, zondaar. Ja, het wordt wel uw hoop genoemd. Maar dat is alleen het werk van de Heilige Geest. En dat zal zekerlijk geschieden op welke wij hopen. Dat hij ons nog verlossen zal. Vroeg of laat kan er een ogenblik in ons leven aanbreken. Dat de hopeloosheid van alles ons in één ogenblik duidelijk wordt. Kan wezen op je sterfbed. Kan wezen in het leven. De Heer kan het op het sterfbed doen om je zalig te maken. De Heer kan het in het leven geven om je zalig te maken. Maar, mag ik u dit voorhouden? Wel zalig zijt ge, indien ge door de prediking van het dierbare evangelie der zaligheid, van de enige naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden, door de prediking van zijn hopeloosheid. Ja, leg dat niet verkeerd uit, maar ik bedoel daarin zijn lijden. Hoe word ik geperst? Hoe ben ik beangst en verbaasd? Vader, indien het mogelijk is. Hoe hij tenslotte gehangen is aan het hout. Dat ge daaruit uw hopeloosheid meer en meer grondig mogen leren kennen. Want dat leer je het zuiverst kennen aan die dierbare borg en middelaar. Daar alleen. En het aanschouwen van zijn hoop, die niet beschaamde. Want hij kon in de dood niet gehouden worden. Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Uw heilige zal geen verderving zien. In zijn niet beschaamde hoop, daaruit te mogen leren hopen op God die niet liegen kan. Dat is de meest, ja zou ik haast zeggen, de meest aangename weg. Aangename weg. Want ik weet wel, als we met hele grote ogen op ons sterfbed liggen, ach ja, de Heer kan het in één ogenblik een zondaar leren, zijn hopeloosheid. Maar het kan ook zo zijn dat de Heere lacht met onze vrees en spot met ons verderf. Daarom, kinderen, mogen wij bevoorrecht zijn als de Heere door zijn evangelie, zijn woord, ons zijn wet bekend maakt. Die uitsloot en uitsluit. Dat kunt u daaruit weten. Om zo te mogen opwassen in de genade en kennis van de Heer Jezus Christus. En de hoop beschaamd niet staat er, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Hé, is dat de reden dan waarom de hoop niet beschaamd? Ja, eigenlijk wel. Dat is de reden. Die hoop beschaamt niet, daarom niet omdat wij zulke vasthouders of hopers zijn. Nee. Maar die hoop is zo onbedriegelijk, zo vast, zal eeuwig waar blijven. Omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Hé. Dat is ook een woord. Onze tweede gedachte was vanwege de liefde Gods. Wat is dat, zult u zeggen? Is dat God heb ik lief? Nou, niet in de eerste plaats. Nee. Hier wordt zuiver bedoeld die eenzijdige liefde waarmee God heeft lief gehad. Die liefde waarvan hij beelden gebruikt, een veelgebruikt beeld, was het huwelijk. Hij stelde zich voor als de man van dat volk, die vrouw. Het wil niet zeggen zozeer, God is liefde, dat is ook waar, maar het wil zeggen, God bevestigt zijn liefde jegens ons. God doet liefde. God betoont liefde. Daar moet je altijd in de eerste plaats om denken, ja. Want anders zou je denken dat je je eigen zo ver kunt krijgen. Want ja, wij moeten toch dit en wij moeten dat en wij moeten de Heere lief hebben en wij moeten. Maar wij hebben de Heere niet lief. Oh, dat is nu het wonderlijke van Gods liefde waar het hier over gaat. De liefde God. Daar wordt mee bedoeld die eenzijdige, soevereine, vrijwillige liefde. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Liefde kun je eigenlijk niet omschrijven. Nee. Dat klinkt zo hard en zo schel, die woorden van ons over de liefde. Maar we wilden enkele beelden noemen. Om het verbazingwekkende van die liefde aan te tonen. Israël, wat was dat? Aanschouw de bornput waaruit gij gehouden zijt en de steenrots. Wat was Abraham uw vader en Sarah? Wat was dat? Waren het opvallende betere mensen dan die anderen in het Oer der Galdeën? Waren ze in menigte talrijker? Waren ze godvrezender? Of Jozua vermeldt dat zij de afgoden dienden, het geslacht van Terach. En nu wil God zo uit zichzelf, uit zijn welbehagen, zonder dat er enige grond is in het voorwerp zijner liefde, enige aanleiding om liefde aan een mens te bewijzen, is er niet. Nu is dat Gods liefde, dat hij ze in zijn handen neemt en zegt, ik zal u wel doen. Ga maar uit je land en uit je maagschap naar het land dat ik je wijzen zal. Ik ben uw loon, uw schild zeer groot, want voor mijn aangezicht zijt oprecht. Ik zal u geven. Ik zal het maken. Ik zal alles doen. Als je praat van eenzijdig, dan is Gods liefde eenzijdig. Hierin is de liefde niet dat wij hem lief gehad hebben, maar dat hij ons heeft lief gehad. Ja, de koning sprak eenmaal, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Wat staat daar nou tegenover? U zegt wederliefde. We hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat is waar. Daar komen we nog wel op terug. Maar eerst wat anders. Heb je de Heer Jezus wel eens, of de Heere God bij monden van zijn profeten wel eens horen spreken? Daar wordt het volk getekend als een overspelige. Ze was bekleed met schone wisselklederen. Maar in plaats dat er een roem en een naam uitging onder de heidenen, vanwege Gods genade en gunst, ging er een naam uit omdat ze nog gruwelijker deden dan de heidenen. In natuurlijke zou het, ja, niet plaatsvinden. Dan zouden we zeggen, die man die moet niet meer teruggaan naar die vrouw. Niet doen. Dat is een overspeelste, niet met één, maar met tientallen. Overal, zegt de Heer, hebt uw leger gespreid. En mij, de springader des levende waters, niet geacht. Och, je zal zeggen, de Heer zal wel vuur en zwavel laten regenen, zoals bij Sodom. Ze allemaal omkomen. Net zoals bij Mozes, dat de Heer zei, gaat zij man, ik zal een eind maken aan dit volk. En zijn ander volk geven. Ach, Heere, zegt, hoe zou uw naam gelasterd worden? Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Als die voorspraak bij de Vader. Ik tel mij uit uw boek. Ik zal betalen. Maar moest kijken, dan zou je verwachten dat ze het zo hoofdstukkenlang krijgen, de tekeningen, hoe laag dat het afgelopen is. Bij Jeremia, bij Isaia, bij Ezekiel in zonderheid. Denk eens aan Hosea. Oh, zeg je, schandelijk. Schandelijk. Neem een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Dat wil zeggen, die man kreeg kinderen, maar ze waren geen eens van hem. Ze waren voor een ander. Wat een schandelijke wegen. Nou zeg je, dat is afgelopen. Kijk, en dat is nou goddelijke liefde. Goddelijke liefde. Gods liefde. Dat die liefde Gods nou zo onpeilbaar is. Dat hij zegt, ik zal hetgeen, ik zal in de plaats waar tot hem gezegd werd, gij zijt mijn volk niet, zal ik tot hem zeggen, gij zijt mijn volk. En tot de niet ontfermde vanwege al hun afwijkingen, zal ik zeggen, mijn ontfermde. En zij zullen zeggen, mijn God. De Heere gaat nochtans door. Wat wil dat zeggen? Nou ja, dat wil helemaal niet zeggen dat wij dat zo moeten aanhoren. In die zin, voorlopig kunnen we nog vooruit. Wel nee, want onze weg is een weg des doods en des verderfs. Maar het wil dit zeggen. Voor een iegelijk die zichzelf voor Gods aangezicht als een verlater van zijn weg. Ook al bestond dat niet misschien in allerlei uitwendige dingen. Maar die zijn van God vervreemd bestaan leerde kennen. En zijn hoererij met de afgoden die geen waarlijk God zijn. En die deswege zegt, het is voorbij. Die horen uit het woord Gods, liefde Gods. Gods liefde is onconditioneel. Ik zal ze vrijwillig lief hebben. Ik zal ze wederbrengen met geween en smeking. Ik zal mij hun er nogthans ontfermen. Allemaal, al zijn uitverkoren, al zijn ellende, alle die hij trekt op het rechte spoor, die hij doet walgen van zichzelf. Liefde Gods. O, dat grijpt in het woord God zo diep in. Hè. Want je ziet er altijd die tegenstelling. Dat als de Heere zich afvraagt met eerbied, hoe zal ik u zetten onder de kinderen? Hoe zal ik u geven het gewenste deel? Want er is toch geen reden toe. Ik heb gezegd, er zijn kinderen die niet liegen zullen, al zo is hij hun geworden tot een heiland. Maar ze zijn wederspannig geweest. En wederspannigheid is een grote zonde. Is een zonde van ongehoorzaamheid. En al mijn berouw is tezamen ontstoken. Mijn hart is in mij omgekeerd. Vanwege Ephraim. Vanwege Ephraim. Zijn Sion. O, die liefde Gods. Die is tenslotte het allermeest openbaar gekomen. In de schenking van zijn lieve zoon. Dat is de liefde Gods des vaders. Dat hij zijn enige geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven. Dat is het alleronbegrijpelijkste. Dat hij uit eeuwige liefde zijn gerechtigheid en heiligheid en deugden niet schendt, maar ze verheerlijkt en opluistert in zijn eigen kind Jezus. Als nu gaat en de hoop beschaamt niet omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is. Wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen dat de Heilige Geest, Christus, de Heere Jezus dierbaar maakt. U dan die gij gelooft, is hij dierbaar. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest je in alle ellendigheid, in zulk een weg kun je het niet indenken. Hij stort uit des Vaders enige Zoon. Die is de reden, die is de grond, dat de hoop niet beschaamd uitkomt. Eerder zal de Vader hemel en aarde verderven voor eeuwig, dan dat hij het recht en de gerechtigheid van zijn lieve Zoon zou laten varen. Dat kan en wil de Vader niet. Dat zal hij ook nooit doen. Nooit. En nu, de hoop beschaamt niet vanwege de liefde Gods die daar wandelt op aarde. Die daar worstelde en streed. Die daar het land doorging, goeddoende, genezende alle die kwalijk gesteld waren. Die gehangen is aan het hout, gekruisigd, gestorven en begraven. Die liefde van de Vader komt door en in hem openbaar en wordt uitgestort of uitgegoten in onze harten, zegt de man. Ja, dat is bekendmaking aan de werk van de borg en middelaar. Dat is onderwijzing in zijn effen recht. Dat is verwondering die niet in woorden te zeggen is. God heeft lief met een eeuwige liefde in Christus Jezus, zijn Zoon, alles wat verloren was. Had hij lief onconditioneel, zonder enige waardigheid aan te merken in het schepsel. Geen grond hebbende dan alleen zichzelf, die in zichzelf bewogen. Ons van zonde en ongeval wilde ontslaan, hij heeft een star in Jacob op doen gaan. De zon des heils aan de kimmen doen staan. Uitgestort duidt op overvloed. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Die hoop kan niet beschamen, want de hoop der gemeente wordt als het ware verklaard en ingemetseld, is ingevoegd in die dierbare borg en middelaar die in het hart wordt uitgestort. Als dat al genoegzame geschenk, waar niets af en niets aan toe te doen is, dat volmaakt en volkomen is, ja, die ons zelf leert, de Vader zelf heeft u lief. Daar is hij het bewijs van. De liefde Gods in onze harten uitgestort. Dat kan ik u niet zeggen. Ik weet niet hoe ik het omschrijven moet. Ik weet alleen, het komt vaak geheel onverwacht en ongedacht. Dat je aan je werk of waar dan ook kunt zijn. Een milde regen zendt de Heer op zijn erfenis. En in één ogenblik is hart en mond vervuld. Met Gods liefde. Die alles in een ander licht trekt. Die de mond van de ziel ontsluit en doet zingen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is onze God van volkomen zaligheid. En bij de Heere, zijn de uitkomsten niet alleen tegen, maar midden in de dood. wie zou dat kunnen noemen? Maar een ellendig zondaar, door de Heilige Geest, de liefde Gods des Vaders in Christus Jezus, mag proeven en smaken. U zegt door het geloof, jazeker, door het geloof, welke gij niet gezien hebt, en nochtans gelooft, in welke gij, hoewel er niet ziende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Ja, zegt ge maar, dat heb ik toch niet altijd, dat het geloof in die kracht en dadelijkheid, Christus, de liefde God, ervaart. Ten dele hier op aarde. Je moet de Heer niet de schuld geven. Nee, dat moet je nooit doen. Je kan beter tegen je eigen zeggen. Lelijke, dwaaste je bent. Je gelooft liever je eigen. Daar komt het van. Je gelooft maar niet. Hij, hem alleen. Kun je beter zeggen. Want wij hebben altijd de neiging om overal onderuit te kruipen. En als we heel ons leven chagrijnig over de aarde gaan met een heel lang gezicht. Dat we er nog een eer in stellen dat we van die krabbelaars zijn. Dan mogen we wel aannemen dat we erbij horen. Zo geraffineerd zit ons denken in elkaar. Maar een arme ellendige die buigt het hoofd en die zegt, ja heren, dat is waar. Van zonde, omdat ik in u niet geloof. Want bij de Heer is alles. Hij ontmoet de vrolijk en die gerechtigheid doet die zijnige denken op hun wegen. Hij is de God der blijdschap aller verheuging. Wat dan? Ik ben maar zo'n ellendige afwijker. Ik ben altijd tegenstrevend. Nu ja, dan heb je hetzelfde als die Israël, als je dat nou moet zeggen. Als je ook zo'n ongeluk bent. Dan kun je het uit de geschiedenis van Israël lezen. Weet je dat de Heere zegt. Afwijker, hoor mijn woord. Dat de Heere zegt met kracht. Want die stem der liefde brengt alles mee. Keer nochtans weder. Ik zal uw afkeringen genezen. Want de Heere wil de zijn ellendigen wat mee leren. Hij wil ze leren. De hoogte, de breedte en de diepte, iets te verstaan van die eeuwige liefde Gods, welk is in Christus Jezus, onze Heere, wil hij leren. Opdat ze zouden opwassen in de genade en kennis, en bevestigd niet in zich, maar in hem alleen door het allerheiligst geloof. Dat wil de Heere. Dus zeg dan maar gerust als hij zegt, ik heb geen ik voel er niet zoveel van. Zeg dan maar niet, ja, dat de Heere zo gierig is. Maar zeg maar dat wij zulke gierigaard zijn en zulke ellendige zondaren. Omdat we altijd, dat is de achtergrond vaak van alles. Omdat we altijd menen toch nog iets daar te moeten stellen. En zodra dat ons uit handen geslagen wordt en we zinken waarachtig. Dan ontdekken we dat de liefde Gods alles te boven gaat. Nou ja, als hij nou zegt, ja man, dan ben ik het toch mee eens. Dat dat de kwalen zijn. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, ik kom er niet uit. Hier staat het, de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Dat is onze laatste gedachte. De Heilige Geest, die is gegeven. De Heer Jezus is heen gegaan, maar hij zei, ik zal u geen wezen laten, ik kom weder tot u. Hoe? In de hand van de Heilige Geest. Die heeft altijd de Heer Jezus bij zich. Die heeft de Heer Jezus bij zich. Want hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij gehoord en gezien heeft bij de Vader, dat zal hij prediken en de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Wat is dat dan? Wel, je moet ook zelf niet denken dat je lief kunt hebben, maar de Heilige Geest die doet het. Die stort de liefde uit. Dat is nu de tussenpersoon, om het zo eens uit te drukken. Want de middelaar is harder nodig aan de rechterhand des vaders. Daar is hij het meest nodig. Aan het hemelse hof, om zijn goede werk daar te verrichten, in het binnenste heiligdom. Maar de Heilige Geest heeft hij afgebeden van de Vader, die van vader en zoon uitgaat. Die komt met die liefde Gods in Christus. Die komt met hemzelf hier op de aarde. En die onderhoudt gestaag het lot. Als je zegt, ja, maar ik zou toch wel, dat moet je niet zeggen. Mijn persoonlijke ervaring is altijd dat ik altijd weer wat wil zeggen van, ja, maar ik. En dan is het net alsof de Heer elke keer weer zegt, dat de Heer het niet graag horen wil, dat ik dat zeg. Dat de Heer het niet zo wil horen, mijn gepraat. Want dat de Heer een God is van volkomen zaligheid, die zegt, geloof mijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. En het is dan net alsof de Heer wil zeggen, al ben je dan helemaal niet blij. Dan moet je nog niet voor de duivel en voor alle hageren en voor heel de wereld zo'n gezicht zetten. Maar dan moet je zeggen, ik ben blij, want mijn blijdschap is God alleen. Nu hoeft het niet meer blij te zijn, als je het uit de verbroken verbonden werken bedoelt. Hoef ik niet meer. Ik hoef niet meer te huilen, niet meer te lachen, niets meer. Want hij is niet alleen tot blijdschap, maar hij is de blijdschap voor het aangezicht des vaders. Hij is niet alleen mijn borg, mijn plaatsbekleder, om mijn zonde te verzoenen die ik gedaan heb. Maar hij is ook plaatsbekleder als bidder en danker en als de God aller blijdschap en verheuging, die mijn smadelijke stand bedekt en waarop ik hoop dat hij mij verlossen zal, volkomenlijk, hier in beginsel, straks eeuwig. Daar drijft de geest maar heen. Want de duivel en de godsdienst, die drijft naar ons eigen. En oh, wat is dit lang geleden. Ja, het is erg. Erg. Maar we willen er niet aan dat we de wonderen van zijn tempel niet zien. We doen net alsof de Heere zo behagen is, schept in onze ellende. Nee, geliefde. Nee, oh, dan is een zonde. Ik heb wel eens, de Satan heeft me menigmaal aangevochten. Want die zei, brutaal, brutale schelm. Ik heb gezegd, dat ben ik. Ik ben brutaal, nog brutaler dan jij, duivel. Nog brutaler misschien. Maar nochtans. Te midden van dat alles is het geen brutaliteit des vleesers die steunt op de verwachting in mij en wat aan ons gevonden wordt. Maar die alleen maar hoopt vanwege de uitgestorte liefde Gods in het hart op zijn heil, zijn gerechtigheid, zijn hulp en bijstand. Dan zeg je, ja, maar als je het zo bekijkt, dan hoef je helemaal nooit meer bang te wezen. Nee, dat zeg je weer verkeerd. Dat zeg je weer verkeerd. Je kan beter zo zeggen. Kijk eens, al ben je nog zo bang en al ben je nog zo ellendig. Al ben je nog zo dwaas, al kunnen ze drie huizen ver horen roepen. Ja, weet ik wat ons allemaal overkomen zal. Maar dan nog, dat is het geheim. Die hoop beschaamt niet, want de hoop is de liefde Gods, is Christus. Laat ik hier in beginsel wat van mochten proeven en smaken. Die straks eeuwig zal zijn. Omdat de aardse tent, het aardse wezen, het beeld van de aardse dat wij dragen, is niet geschikt om ontvanger te zijn van de hemelse heerlijkheid en gemeenschap. Daarom zegt de Heer, geloof alleen. Ik maak het goed. Door de Heilige Geest die ons is gegeven. Is gegeven. Dat is niet meer ongedaan te maken. Niet meer ongedaan te maken. Ergens las ik jaren geleden eens een klein stukje bij dokter Kobrug. Hij zegt, wat beduidt toch al dat roepen om de geest? Dat kan de mens ook nog alleen maar zijn eigen mee bedoelen. Hij zegt, heb gij nooit gelezen dat hij zijn lieve geest heeft uitgestort in de gemeente? Mens moet overal maar aan ontdekt worden, dan ontdekt hij zelfs dat heel zijn rechtzinnigheid, dat het voor God allemaal nog verkeerd is, dat er niks van deugt, dat hij alleen maar goed is. Die ons gegeven is, hij is er. Dat is ook de ernst van de verkondiging van het evangelie. Dat is ook de ernst. Want daaruit zegt ook Stefanus, hij wederstaat altijd de Heilige Geest. Onbesnedenen van hart en oren, gelijk uw vader, alzo ook gij. Dat is erg. Je zit niet goedkoop in de kerk. Helemaal niet. Je zit ook niet in de kerk om eens een keer te even kijken wat daar te koop is. Helemaal niet. Maar in de kerk is de verkondiging van de Heer Jezus Christus. En het getuigenis Gods hoort hem. Als je verloren gaat, dan ga je echt niet verloren in die zin als iemand... Ja, je wou ook zo graag behoren bij dat gezegende volk. Maar ja, de Heer had je nou eenmaal niet. Nee hoor. Nee, dan zou je toch nog een keer de ervaring opdoen dat we als vijanden, als verachters en evangeliebespotters, noemt Huntington het, evangeliebespotters, verloren gaan. En niet als van die lieve begerige mensen die nog wat kerk zijn. Dat is de ontzaglijke ernst die ons gegeven is. De Heilige Geest heeft zich verbonden aan zijn dierbaar woord, aan zijn gemeente. Hij heeft op hen geblazen. Hij heeft het nog ruimer voorgesteld op de Pinksterdag. Ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. De tekenen zijn geweken. Maar met de zaken zal hij nimmer meer wijken. Van zijn arme Sion. Daarom hebt goede moed. Al zegt ge bij uzelf, ik zie geen Pinkstergeest. De Pinksterzegen is er. Hij is in hem. En uit hem en om hem. De Vader heeft hem gezonden. Hij is gegeven der gemeente. Om Christus als de hoop der gemeente en de wijsheid en kracht Gods voor te stellen, mede te delen door zijn onwederstandelijke werking en de hoop dat we eenmaal ontdaan zullen zijn van alles wat hier beknelt, wat hier het uitzicht belemmert, wat hier de adem in de keel doet stokken, wat hier de ogen verduistert en de handen machteloos en zwak maakt. De hoop dat het eenmaal alles voorbij zal zijn, beschaamt niet. Want Christus is de zwarte des doods ontbonden en zal wederom gezien worden van allen die hem verwachten tot zaligheid. Amen.